Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 92. Gemeente, we openen het woord van de Heere vanmiddag in het Nieuwe Testament, bij het evangelie van de apostel Johannes, en daarvan lezen we hoofdstuk 5, 1 tot en met 18. Vervolgens zullen we gaan zingen uit Psalm 35, het 11e vers, O Heer, Gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslis in mijn geschil, ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen zullen we dan geloofsbelijdenis doen met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We luisteren naar het woord wat u gelezen zal worden uit Johannes 5, de versen 1 tot en met 18. We zingen van Psalm 35 het 11e vers, waarna we ons geloof zullen gaan belijden.
Na deze was een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater, en beroerde het water, die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens, die 38 jaren krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen en wetende, dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem, Heere, ik heb niet een mens om mij in het bad water te werpen, wanneer het water beroerd wordt, en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op denzelfde dag. Joden zeiden dan tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen? Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw beddeken op en wandel. Zij vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw beddeken op en wandel? Die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. De mens ging heen en boodschapte den Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op den Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook. Daarom dan zochten de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen den Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelf God even gelijk makende. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Gemeente, we willen vanmiddag met de hulp van de Heere stilstaan bij het uit u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 5. Dan eigenlijk wel de hele pericoop, vers 1 tot en met 18, maar met name de versen 6 en 14. Johannes 5, vers 6 en 14. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? Het 14e vers. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zei tot hem, zie, ge zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Tot zover. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 40 en daarvan de versen 1 en 2. Ik heb lang de Heer in mijne druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd. En het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Een lofzang, velen zullen het zien. En God eerbiedig hulde bieden. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 40. Onderwijl krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we na het amen zingen op Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Vers 7 van Psalm 115. Na het amen. Gemeente, we willen vanmiddag luisteren onder het thema Christus ontferming over een zieke naar drie aspecten. Ten eerste, Christus ziet een zieke. Ten tweede, Christus toont zijn barmhartigheid. En ten derde, Christus geeft een scherpe opdracht. Christus ontferming over een zieke. Ten eerste, hij ziet een zieke. Ten tweede, hij toont zijn barmhartigheid. En ten derde, hij geeft een scherpe opdracht. Worden vanmiddag gemeenten op de Sabbat in Jeruzalem geplaatst. Het is feest. En duizenden mensen die zijn naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren. In dit geval is er het paasfeest. Mensen die uit allerlei landen zijn gekomen om samen het paasfeest te vieren, op te gaan naar de tempel om voor het aangezicht van de Heere te komen. Zoals de Heere dat vraagt in zijn wet. En dan komen we vanmiddag allereerst bij de schaapspoort. De schaapspoort is in de tijd van Nehemia gebouwd. Het is die poort waar de schapen en de lammeren Jeruzalem werden binnengebracht. Want bij die schaapspoort er was ook een vijver. In die vijver, daar werden de schapen en de lammeren gewassen. En daar werden ze gereinigd om zo klaargemaakt te worden voor al de offers die in de tempel voor het aangezicht van de Heere werden gebracht. Maar een aantal 10 jaar voor de komst van de Heere Jezus is er dichter bij de tempel een nieuwe plaats, een nieuwe reinigingsplaats gebouwd. Waar die schapen en die lammeren gewassen werden. Dan kan je zeggen dat die vijver daar bij de schaapspoort niet meer werd gebruikt. Maar wanneer dat is begonnen, kwam men erachter dat daar wonderen gebeurden. En dat zullen we later ook horen. En daarom hebben ze rond die vijver, rond daar bij die schaapspoort, 5 zalen gebouwd. En vanmiddag gaan we nu die zalen naar binnen. En daar lopen we doorheen. En wat zien we dan? Veel verdriet en pijn. Want wat zien we daar? Niet 1, niet 2, maar een menigte. Een menigte van zieken, van blinden, van kreupelen, van verlamden liggen. Het blijkt dat we in een soort van verpleegtehuis of ziekenhuis zijn gekomen. Mensen die allerlei gebreken hebben. Die ziek zijn. Een verpleegtehuis die de naam Bethesda heeft gekregen. Huis van barmhartigheid. Huis van weldadigheid. Huis van genade. Maar is dat nu barmhartigheid? Is dat nu weldadigheid om zo een plek te hebben en daar te verblijven? Het is die plaats, gemeente. En als je daar zo rondkijkt, laat die plaats ons de ellende zien. De ellende die de zonde in de wereld heeft gebracht. Ja, want de zonde is de oorspronkelijke wortel, de oorzaak van iedere ziekte in de wereld. De Heere God die heeft de mens niet geschapen om vol ziekte en pijn te zijn. De Heere God die heeft die mens goed geschapen. Er zou geen ziekte zijn als er geen zonde gekomen zou zijn. En die mens die heeft tegen God gekozen. En die mens die heeft de dood boven het leven gekozen. Bethesda. En de barmhartigheid, gemeente, en die weldadigheid, die zitten niet in het feit dat er een plek is waar deze zieke mensen heen kunnen en waar ze kunnen verblijven. Maar het gaat erom wat er op die plek gebeurt. De schrift die zegt het ons, dat op een bepaalde tijd een engel onzichtbaar neerdaalt uit de hemel en dan het water aanraakt, waardoor het onstuimig gaat bewegen, je kan wel zeggen kolken. En als een engel dat doet, dan gebeurt dat niet zomaar, want een engel die doet niets buiten de wil van God om. Dat het water beweegt en dat er genezing plaats en dat de genezing plaatsvindt op het moment dat er iemand in dat water afdaalt, gebeurt dat niet vanwege dat water, maar omdat God werkt. Het is de Heere God zelf die in zijn vrijmacht, in zijn goede tierenheid, in zijn barmhartigheid, één zieke, één geraakte geneest op zijn tijd. Het is een weldaad van de Heere zelf om één mens daar in dat water gezond te maken. Daarom kijken we er ook niet van op dat er zoveel mensen in dat verpleegde huis liggen. Mensen die gericht zijn om zodra dat water gaat bewegen in dat water te komen. Maar van al die zieken wijst de Bijbel ons specifiek op één persoon die daar ligt. En je mag denk ik wel zeggen, een hopeloos geval. Een man die al minstens 38 jaar ziek ligt en op zijn matras ligt. 38 jaar. Nou, de jongens en meisjes kunnen al rekenen. 38 jaar. 38 keer 365 dagen, het is minstens 13.870 dagen en nachten dat die man daar ligt. Zo lang ligt hij daar. Zomers in de hitte en 's nachts en 's winters in een bittere kou. En dan 38 jaar lang aan moeten zien dat als dat water gaat bewegen, dat een ander gezond wordt. Hij is nog steeds ziek en daar ligt hij. Zoals Psalm 38 het zegt, vers 8, uitgeteerd. Door al zijn klachten zijn zijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. Ik brul van bittere zielensmarten, want zijn harte is verzwakt door al uw slaan. Een verbitterde man. Zo zien we hem daar liggen. Maar dan wordt onze aandacht getrokken door een man die het verpleeghuis binnenkomt lopen. Het is de Heer Jezus die Bethesda komt binnenlopen. En hier zien we hoe de knecht des Heren de zieken opzoekt. Het lam des Heren is door die schaapspoort gekomen. Hij is Bethesda ingekomen en daar loopt hij nu rechtstreeks naar die man. Het is de Heer Jezus die aandacht heeft voor zieken. Die liefde heeft voor hulpelozen. En hij wordt gedreven in zijn ontferming. En hij loopt naar die zieke man. Jezus ziende deze liggen. Gemeente, als u die woorden leest in de schrift. Jezus ziende. Dan moet u de oren spitsen en de ogen openen. Want dat is een evangeliebazuin die klinkt. Overal waar in de schrift staat Jezus ziende, daar gaat wat gebeuren. Daar gaat het evangelie klinken. Of daar wordt het evangelie zichtbaar toegepast. Jezus ziende deze liggen. Jezus ziende Zacchaeus in de boom. Jezus ziende Levi in het tolhuis. Jezus ziende die Samaritaanse vrouw. Daar gaat er wat gebeuren. Dan gaat het evangelie klinken. Want het is de Heer Jezus die oog heeft voor deze hopeloze man. Tussen heel die menigte, die ene man. Een man waar niemand oog voor heeft. En daar heeft de Heer Jezus wel oog voor. En de vraag komt nu, hoe komt dat? Want gemeente, dat de Heere God werkt, dat wordt niet meer gezien. Want die mensen die zijn alleen nog maar gericht op dat water. En ze weten van elkaar, en misschien kan het u zich voorstellen, het staat er niet, maar als daar een man al 38 jaar ligt, al die zieken die weten, daar hoeven we niet op te letten, want dat is geen, ja, die blijft daar toch liggen, die is te langzaam. Die houden de anderen in de gaten, maar niet die man. Want ze willen zelf in het water komen. Als ik maar in dat bewegende water kom, dan zal ik genezen zijn. Maar die hand van de Heere achter de genezing, die zien ze niet meer. Zo gefixeerd op dat bewegende water, als dat water beweegt. Hier wordt ons vanmiddag getoond de ontferming van God die zichtbaar wordt door zijn eigen Zoon. Want het is de Heere God zelf die een engel de opdracht geeft om dat water in beroering te brengen, zodat één zieke genezen kan worden. En nu komt de Zoon van God openbaar. Die wordt zichtbaar daar in Bethesda. En de Zoon van God die gaat daar de ontferming van God tonen in het openbaar. Want als de Heer Jezus die zieke man ziet, dan wordt hij zichtbaar. Wat de Heer Jezus later zal zeggen tegen de Joden. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Ja, zijn Vader, die op zijn tijd een engel stuurt. En die dan het water aanraakt. En dat dan één zieke in het water, door het water genezen wordt door de Heer. Nu staat hier de Zoon van God, Jezus. Die zijn werk zichtbaar gaat doen. Jezus die op een hopeloze man ziet om die te gaan genezen. En wat anders in dat water gebeurt, dat gebeurt nu zichtbaar. Als hij gaat spreken. Als die man genezen wordt op zijn woord. Dat laat zien dat zijn goddelijke scheppingskracht niet stilstaat. En dan komt die vraag naar ons toe, naar u, naar jou, naar mij. Waar zien wij op? Stellen wij ons vertrouwen op de goede gezondheidszorg en op de artsen als we ziek zijn? En ik denk dat juist in de laatste dagen, de laatste week in deze omgeving, dat wel heel duidelijk is geworden. Toen bekend werd dat ziekenhuizen moesten sluiten, de problemen die er waren, en dat opeens die vanzelfsprekendheid dat er een ziekenhuis beschikbaar was en niet meer was. Er kwam paniek en de Tweede Kamer die begon aan het werk te gaan. We zijn zo blij als er goede gezondheidszorg is, dat we een Bethesda in de buurt hebben met goede artsen en specialisten. Maar zijn we vergeten? Dat alleen de Heere God genezing kan geven. En dat God in die weg daarvoor ook artsen geeft. Die hulp kunnen geven. Daarvoor wordt toch ook in de voorbeders van de gemeente gevraagd. Als iemand naar het ziekenhuis moet en daar geopereerd wordt. Of de Heere de handen van de artsen wil sturen. Vertrouwen wij dan op die artsen? Of stellen wij ons vertrouwen op die hemelse geneesheer? Want het is de Heer ook die in die weg artsen geeft die hulp kunnen geven. Maar het gaat om die hemelse geneesheer. Want beseffen wij, u, jij en ik, dat we van nature doodziek zijn. Want het gif van de zonde die gaat door onze aderen heen. Van nature zijn we geestelijk blind. Zijn we verlamd, zijn we doof. En de schrift zegt zelfs op een bepaalde plaats dat we melaat zijn van onze hoofd tot onze voetzool toe. kunnen wel zeggen dat we helemaal lichamelijk gezond zijn, maar als ons zondige hart niet is genezen door die hemelse dokter, dan zijn we ziek, nog steeds doodziek. Wanneer leren we het eens om het alleen van de Heere te verwachten en het bij de Heere te zoeken? We kunnen wat aftobben om jezelf te redden. Je kan vertrouwen op allerlei mensen. En je mag dankbaar zijn, tuurlijk, dat er artsen zijn. Maar als onze hoop alleen op die artsen zijn, dan gaan we voorbij aan de Heer. En dat is op geestelijk terrein niet anders. Als we ons vertrouwen stellen op ambtsdragers, maar ook daarmee, gemeente, kom je om. Leren om naar die hemelse geneesheer te gaan, naar die dokter. Want de drie enige God, en met eerbied gesproken, is 7 dagen in de week aan het werk. Ook op de Sabbat. Dat evangelie klinkt op de Sabbat. Jezus deze zien liggende. En die hemelse geneesheer, die zieken zit, die stelt u, jou, mij, die indringende vraag, als hij ons ziet, wilt u, wil jij gezond worden? Dan komen we bij het tweede, Christus toont zijn barmhartigheid. Het is een directe en dringende vraag die de Heer Jezus aan die zieke man stelt. Wilt gij gezond worden? Nou, toch kan je je afvragen of de vraag van de Heer Jezus niet overbodig is. Want als de Heer Jezus die man ziet, dan weet hij toch wat er aan de hand is. De Heer Jezus die vanuit zijn alwetendheid regelrecht in het hart van die man kijkt. Het is geen overbodig of vreemde vraag. De Heer Jezus die weet dat deze man al zo lang ziek is. De Heer Jezus die ziet in het hart van deze man dat er niets meer over is van iets van hoop of verwachting. Hij ziet dat deze man murm is geslagen. Murm in zijn hart. Murm in zijn verstand. En wat zal die man het in de eerste jaren geprobeerd hebben om in dat water te komen zodra het in beweging kwam? En wat zal die man uitgezien hebben naar genezing in die eerste jaren? Maar hij is elke keer te laat. Iedere keer is een ander hem voor. Iedere keer ziet deze man die andere persoon genezen worden. Iedere keer ziet deze man de vreugde van degene die genezen is en die zo blij het water uitkomt en het uitroept: genezen, genezen! Maar die man niet. Hij is elke keer te laat. En misschien zijn er in de eerste jaren nog wel ouders geweest of familieleden of vrienden die hem geprobeerd hebben hem te helpen. En nu is er niemand meer. En dan ligt hij in zijn eenzaamheid. Keer op keer, 38 jaar lang, die teleurstellende ervaring. Ja, 38 jaar, is het dan 1 keer in het jaar dat het water gaat bewegen? Nee. Dat gebeurt geregeld. Dus niet 38 keer. Misschien gebeurt het wel iedere dag 13.870 keer. Een ander blij weg zien gaan. Maar hij niet. Elke keer die teleurstelling. Hoop op genezing die is toch compleet vervlogen. En dat is toch te begrijpen, gemeente. Het leven is zo zwaar geworden. Zo ieder jaar in en jaar uit door het leven te moeten. Misschien kan het u zich voorstellen als er hier iemand zit die daar weet van heeft. Als je chronische pijn hebt, dag in dag uit, met pijn door het leven te moeten. Of als je psychisch beperking hebt gekregen. Als een depressiviteit grip op je hart hebt gekregen. Dag in dag uit duisternis om je heen. Als alles in je leven tot een teleurstelling leidt. Dat je geen enkele verwachting meer hebt. En dat de naaste ook niet meer naar je omziet. Die man die zal zeggen, als het water nu zou gaan bewegen. Ach, laat mij maar liggen. Er is niets meer aan te doen. Dat je helemaal murm bent. Dat je niks meer doet. Bij de voorbereiding kwam dat beeld op mij af. Die man die heeft gewoon dus zijn rug naar die vijver toegekeerd en die ligt naar een muur te kijken. En dan komt er ook nog een man bij hem staan. En die stelt dan ook nog die indringende vraag. Wilt u gezond worden? En dan gaat die man antwoorden. Komen er twee antwoorden, maar niet het antwoord op die vraag. Want de reactie van die man die wijst op zijn moedeloosheid. Want wat antwoordt die man ten eerste? Ik heb geen mens. Anderen die zijn sneller, die worden gezond. Ik heb niemand meer. En ik reken ook maar nergens meer op. Dan zou je toch verwachten, gemeente, dat die man dan zou zeggen tegen de Heer Jezus, ik heb niemand, maar zou u mij kunnen helpen? Zou u bij mij kunnen blijven? En als dat water in beweging komt, wilt u mij dan het water in helpen? Dat vraagt die man niet. Die man heeft niemand. En hij lijkt er in zijn onverschilligheid zich erbij neergelegd te hebben. Niemand. En dan het tweede wat die man aangeeft in zijn antwoord. Want daar komt het op neer. Ik kan het zelf niet. Ik ben er maar mee gestopt. Anderen die zijn er niet meer. En ik kan het zelf ook niet. Gemeente. Een mens die wil gezond worden door of zelf te werken. Of met hulp met anderen. Maar deze man die is uitgewerkt. Deze man die zegt dat hij het zelf niet meer kan. En de Heer Jezus die ziet het. Hij hoort het. Hij weet het. Dat het in het hart van die man zo leeft. Ik kan het niet. En ik heb geen mens om mij te helpen. Hier wordt nou een situatie ons voorgehouden. En hoeveel geschiedenissen in de Bijbel die geven exact zo'n situatie aan. Maar de jongens en meisjes die kunnen ons de voorbeelden zo aanreiken. Jozef, toen hij in die donkere gevangenis zat. En hij kreeg weer hoop, toen die schenker zei, als ik uit de gevangenis kom, dan zal ik het farao vertellen, wat u voor mij gedaan hebt. De schenker en de bakker die werden vrijgelaten, Jozef die bleef achter in de donkere gevangenis. En dag in dag uit zat hij te wachten. En er staat er in Genesis, de schenker die vergat hem. Weer een teleurstellende ervaring. Jozef die moest zo lang wachten totdat de Heer hem eruit hielp. En nog een voorbeeld. Job die was in zijn verdriet zo vastgelopen dat hij in Job 10 vers 7 zegt dat hij niemand heeft. Zo machteloos stond hij tegenover God. Nou, en de jongens en meisjes die kennen ook wel de meest droevige psalm in de Bijbel. Psalm 88. Waar een droevige Heman tot God zingt. Over de tegenslagen die hem getroffen hebben en waar hij mee was vastgelopen. Ik denk dat er geen andere donkere psalm is dan die 88. Als je die leest, dan komt de beklemming op je af. Maar daar zit één lichtstraal in. Dat Heman zingt tot de Heere met hoofdletters. De ik zal zijn die ik zijn zal. En dan het Nieuwe Testament. Die bloedvloeiende vrouw. Die vrouw die was helemaal aan haar einde gekomen van haar zoektocht. Door elke keer oplossingen bij zoveel artsen te zoeken. En dat had haar zoveel geld gekost. En er was geen enkele oplossing voor haar. Ze wist het niet meer waar ze moest zijn. En ze zag nog maar één middel. Naar de Heer Jezus toe. Hij, daar moet ik zijn. Nou, het soortgelijke, dat zien we bij deze man gebeuren. De man die zelf niet meer in dat water kon komen, gemeente. Daar is het water des levens zelf naartoe gekomen. En de Heer Jezus heeft zijn antwoord gehoord en die gaat spreken. Nou ja, spreken. De Heer Jezus die gaat gebieden. In een gebiedende wijze, daar geeft hij 3 bevelen. Sta op! Neem uw bed op en wandel. De Heer Jezus die eist hier het onmogelijke. Heeft hij het dan niet gehoord omdat dat de man zegt, ik kan het niet en ik heb niemand? Gemeente. Ja, de Heer Jezus die komt met een eis. Hij komt met het onmogelijke, een eis die die lamme man zelf niet kan opbrengen. Hij zegt tegen de man die al 38 jaar lam is, sta op. Gemeente, stel u dat zelf nou eens voor. 38 jaar daar liggen en dan op te staan, dat is toch onmogelijk? Als iemand van ons een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, dan kan het zijn dat je naar het revalidatiecentrum moet om weer opnieuw te moeten leren lopen. 38 jaar. En nu eist de Heer Jezus dat die man op moet gaan staan. Is dat nu onbarmhartig van de Heer Jezus? Nee. Maar waarom eist de Heer Jezus dat? Gemeente, en dat is het wonderlijke, dat onverklaarbare. Want wat hij zelf eist, dat geeft hij. Wat de Heere God eist, dat geeft hij zelf aan zijn kinderen. En als de Heer Jezus in zijn barmhartigheid zegt, sta op en wandel, dan eist hij dat de man staat. En dat geloven, dat geschonken geloof, dat wordt krachtig gemaakt, dat gelooft het. Die man die staat op en hij wandelt. De Heer Jezus die krijgt zelf wat hij eist. God geeft wat hij zelf eist. In het eisen. Daar schenkt de Heer Jezus tegelijk gehoorzaamheid en geloof. In zijn genade en in zijn barmhartigheid. Daar schenkt de Heer Jezus dit. Een gemeente, als het ware. Wordt die man opgetild door de woorden die de Heer Jezus spreekt. Dan wordt hij op zijn benen gezet. Dan ontvangt hij kracht om op te staan. En hij geeft kracht om die mat op te rollen. Hij geeft kracht om die mat op te pakken. Dus hij bukt. En hij pakt die mat op. Hij is gezond. En hij wandelt. Gemeente, is er herkenning in deze geschiedenis van Bethesda? Je kan met lichamelijke klachten te maken hebben of lichamelijk gezond zijn. Maar deze geschiedenis die laat er overheen zien. Het gaat om het werk van de Heer Jezus in het leven van een mens. Want geestelijk gezien zijn we onbekwaam. Geestelijk gezien geneigd tot alle kwaad. Kinderen des torens. Kunnen wij van nature opstaan? Kunnen wij zelf onze zonden vergeven? Paulus die zegt in Romeinen 3 vers 11. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Paulus onderstreept de onmogelijkheid aan onze kant. Maar nu persoonlijk. Wat doet het u, jou en mij? Zien we dat de Heere Jezus luistert naar deze man? Die man die krijgt gelegenheid om zijn ellende, zijn wanhoop, zijn verdriet, zijn onmogelijkheden aan de Heere Jezus te vertellen. Terwijl de Heere Jezus zijn hart kent. Wanneer hebben wij voor het laatst onze onmogelijkheden, onze ellende, onze zonde aan de Heere Jezus verteld? Dat je vastgelopen bent in jezelf. Dat je erachter gekomen bent dat je niemand meer hebt. Want je bent bedrogen uitgekomen met anderen. En je bent helemaal met jezelf vastgelopen. Vastgelopen door je zonde. Vastgelopen door je omstandigheden waarin je leeft. Maar het kan ook nog zijn dat je nog niet eens achtergekomen bent dat je een zondaar bent. En dat je nog denkt op je eigen manier te kunnen leven. Dat je denkt, ach, ik kan het zelf wel. Ik heb de Heere niet nodig in mijn leven. Ik ben gezond, ik ben gelukkig. Ik heb vrienden en vriendinnen om me heen. Ach, het is zo goed. Het wordt tijd dat je dan ziet dat hoe lief je vrienden en vriendinnen ook zijn, je kan jezelf niet zalig maken en zij kunnen dat ook niet. Dat je gaat zien dat je verloren ligt. Niet dat je verloren gaat, je ligt verloren. En dat je leert zien dat je in het gebed naar de Heere moet gaan en tot de Heere zegt, Heere, ik heb niemand. Heere, ik kan het zelf niet. Ik heb zoveel geprobeerd, maar ik ben stuk gelopen met mezelf. Dat is die weg die we al van jongs af aan onze kinderen voorhouden. Hoe dan? Maar jongens en meisjes, ik denk dat de eerste psalm die jullie in je leven hebben geleerd, psalm 81 vers 12 was, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En gemeente, wat is het heerlijk als onze kinderen dat zingen, en de kleinkinderen. En daar kan je zo van genieten als je die stemmetjes boven alle andere stemmen uit hoort gaan. Als in het rond gaan en je laat een keer psalm 81 vers 12 zingen, dan komt het geluid gemeente naar de kansel toe en dan hoor je die kleine stemmetjes heerlijk. Daar kunnen we van genieten. Maar ouders, grootouders, mag ik u nou de vraag stellen? Wanneer heeft u psalm 81 vers 12 met uw hart gezongen? Dat het leeft in uw hart wat de Heere zegt in zijn woord. Doe uw mond wijd open en ik zal het vervullen. Wanneer heeft u dat voor het laatst gezongen? Of is het stil geworden in uw leven? En dat het dan zo ver op kan gaan, dat u dan zegt, ja, maar het moet je gegeven worden. Slaan we daar het werk van de Heere niet mee plat? Want indirect dan geven de Heere mee de schuld. Terwijl de Heere zegt, opent uw mond wijd open en ik zal het vervullen. En wij zingen als ouders en als grootouders niet meer die psalm. Is het zo koud en kil in uw leven geworden? Dat u zelf niet meer weet waar u uw heil moet zoeken? En we leren het onze kinderen. Jongens en meisjes, als jullie straks thuis komen, dan moeten jullie het maar vragen. Papa, mama, opa, oma. Wanneer heeft u voor het laatst voor de Heere gezongen? Misschien moet u als gezin dan maar Psalm 81 vers 12 samen vanavond zingen. Dat u weer teruggebracht wordt aan die troon van genade. Om uw leven voor de Heere open te leggen. Dat u het zelf niet meer kan. Ik heb niemand. Heere, Heer. Wilt u gezond worden? Als die vraag van de Heer op u afkomt, wat is dan uw antwoord? Ik ben al gezond? Of Heer, ik heb geen enkele verwachting meer van u? Kijk ik naar mezelf, dan geef ik de moed maar op. En dat het toch in het hart leeft. Heere, ontferm u mijner. U mag grote verwachtingen van de Heere hebben. Want de Heere Jezus is al groot van goede tierenheid en barmhartigheid. Want dat zegt zijn naam. Zalig maken van zondaren. Christus gezond en heilig. Die zoekt ongezonde mensen op. Onheilige om ze gezond te maken. Gemeente, we komen er niet aan toe. Maar als je dan vers 19 leest. We hebben het niet in de schriftlezing, maar ik zal hem u lezen. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, de zoon kan niet van zichzelf het doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. De zoon die heeft het van de vader geleerd. Dat die vader, zijn vader, elke keer die engel de opdracht gaf om dat water in beweging te brengen. Zodat hij zijn genezingskracht kon uit laten gaan om één te genezen. Exact doet zijn zoon het. Zo gewillig is dat de vader en de zoon werken. En de vader het heeft het de zoon geleerd. En nu zouden we amen kunnen zeggen. Maar het is nog niet voorbij. En dan komen bij het derde, Christus geeft een scherpe opdracht. We lezen niet veel van die man, maar er staat alleen dat hij wandelde. Die man die gaat op weg. En waar gaat hij heen? Gaat die man naar huis om te vertellen wat er in zijn leven is gebeurd? Gaat hij vertellen dat hij weer gezond is? Nee. Die man die gaat naar Gods huis. Die man gaat naar de tempel waar hij door zijn onreinheid eerst niet meer mocht komen, vanwege dat hij ziek was. Daar ging hij nu heen. En gelijk zie je het weer gebeuren. Hoe die weg bestreden wordt, hij heeft amper een stuk gelopen richting de tempel, of er zijn Joden die hem staande houden. En dan vragen ze hem niet waarom hij zo wandelt daar met die mat, nee. Gelijk krijgt die man het direct op zich af. Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het bed te dragen. Nou zegt die man, degene die mij gezond heeft gemaakt, die heeft gezegd, neem uw bed op en wandel. En dan zien we weer hoe die Joden slecht luisteren, want ze gaan voorbij aan het eerste wat die man zegt, degene die mij gezond heeft gemaakt. Maar ze beginnen gelijk, wie is die mens? Daar zegt die man, dat weet ik niet. Er gebeurde zoveel en ik stond daar en hij was weg. Hij was weg toen ik gezond werd. Ze laten dan die man gaan en dan gaat die man naar de tempel. En daar mag hij weer voor Gods aangezicht komen. En daar in de tempel, daar komt ook de Heer Jezus. De Heer Jezus die zoekt de man. Hier zien we wie de Heer Jezus is in zijn barmhartigheid. Dat hij mensen zoekt. En nu weer voor de tweede keer deze man, want het werk van de zaligmaker is nog niet af. In de tempel, in het huis van verzoening, daar vindt de Heere Jezus hem. En weer spreekt de Heere Jezus hem op een hele directe manier aan. Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Misschien is die vraag bij u opgekomen. Is die ziekte bij die man niet gekomen als een straf op een bepaalde zonde die hij ooit heeft gedaan? En dat nu de Heer Jezus hem waarschuwt dat hem niet iets ergers zou overkomen? Nou, we denken misschien heeft de Heer hem gestraft dat hij daar kwam te liggen. Ja, dat kan. Maar gaan we met die vragen dan weer niet voorbij aan de werkelijke situatie? Want de mens is zonde van nature en dat zit ook in die man zijn hart. En het toont precies wie de mens is. Er wordt een schijnwerper opgezet. Want als er wat gebeurt in de wereld, of je leest berichten of je hoort van droevige situaties, dat we direct in verband brengen met het straffen van de Heere. Terwijl de mens zelf de zonde doet, zelf zonde is en zichzelf en anderen pijn doet. Terwijl we zouden moeten beseffen, wie zonder Christus verder leeft, die is echt in gevaar. Dan zal er iets ergers gebeuren. De Heer Jezus die spreekt de man aan op de kern wat er in het leven van die man speelde. U was ziek. Uw nood die was groot. En hij wijst de man er nu op hoe groot zijn nood was. En dat hij nu gezond is. Want die zonde die naar buiten kwam, is dat die man geen enkel oog voor de Heere God had. Hij verwacht het van anderen. Hij verwacht het eerst van zijn eigen kracht. En met dat leven is hij na die 38 jaar helemaal vastgelopen. Hij had nooit om de Heere God en om de Heere Jezus gevraagd. En niemand had hem ook tot de Heere Jezus gebracht. Als je Jezus, de zaligmaker van zondaren, niet nodig krijgt in je leven, dan ga je verloren. Juist hij is gekomen zoeken en te zoeken, gemeente, om zalig te maken wat verloren is. Blijf je zoeken in jezelf en denk je zelf de weg van zaligheid te kunnen gaan, je loopt ermee vast. Ja, maar misschien ligt nu die vraag op het puntje van uw tong. Heeft het dan 38 jaar moeten duren dat de Heere zijn barmhartigheid aan deze man toont? Gemeente, en dat kunnen wij nou niet begrijpen, want het is Gods tijd. Ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is in het leven van een zondaar, dat we moeten stoppen om de Heere God tot verantwoording te roepen. Laten we ze eens omkeren. Hoe lang hebben wij de Heere laten wachten? De Heere die laat het in het leven een keer zien dat je uitgewerkt bent. En dat je niemand hebt. En het is, gemeente, opvallend dat de Heere Jezus, dat zien we deze geschiedenis ook, elke keer weer terugbrengt naar de oorsprong. Die eerste vraag, wilt u gezond worden? Die man die wordt weer geconfronteerd met zijn ziek zijn. Ten tweede zegt de Heer, u bent gezond geworden. Daarmee zegt hij, ja, u was ziek. En ten derde, zondig niet meer. Die man die werd teruggebracht naar zijn Adamspositie. Zo eist de Heer Jezus, zondig niet meer opdat u niet wat ergers geschiedde. De Heer Jezus die zegt niet, ach, zondig nu wat minder. Hij zegt niet, het is niet zo erg als er een beetje zonde is. Nee, de Heer Jezus die gebiedt heel rechtstreeks, zondig niet meer. Misschien herkent u het. En misschien raakt het u nu, want u voelt het en u weet het, ik ben een zondaar. En dan komt het op ons af wat de Heer Jezus zegt, zondig niet meer, dat is toch onmogelijk. En dan kan je bij de pakken neer gaan zitten. Maar gemeente, heeft u dan niet eerder gehoord wat de Heere gezegd heeft? De Heere die geeft wat hij eist. De Heere die gaat geloof schenken. De Heere die geeft in Christus wat voor ons onmogelijk is. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14 en 15. Wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En hij onderstreept het nog met vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Blijft het daarbij voor Paulus? Nee. Wat zegt Paulus in vers 25 van Romeinen 7? Ik dank God door Jezus Christus. Dat leert het geloof. Het geloof wat de Heere op zijn eis schenkt. En dat geloofde wordt in de beoefening krachtig gemaakt aan de troon van genade. Als je daar keer op keer mag verkeren, dan gaat dat geloof groeien in het hart. Daarom, gemeente, is het zo erg als je ongelovig blijft. De ergste zonde die vind je in de wereld, maar gemeente, zo verschrikkelijk ook in de kerk. Als je van jongs af aan hebt gehoord van het werk van de Heere Jezus Christus, als je gehoord hebt van zijn barmhartigheid, als je gehoord hebt van zijn liefde en van zijn genade, als je gehoord hebt dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, ga dan niet door in die weg van ongeloof, in de weg van het zondige, opdat u niet wat ergens geschiet. Ja, genezing, gemeente, kan in het leven bijzonder zijn en het kan prachtig zijn. Maar als het leven niet verandert, wel zijn stem gehoord, maar zijn stem niet gehoorzaamt. Als je leeft bij het gevoel, dan is het vandaag heb ik het, maar morgen ben ik het kwijt. De oefening van het geloof voor de troon van God. Dat het geloof in de beoefening krachtig wordt gemaakt, omdat hij geeft wat hij eist. Daar gaat het om. Zo klinkt het ook nu weer. Zondig niet meer opdat u niet wat ergens geschiedde. Zo klinkt het tot die man. In het huis van verzoening, in het huis van God in Jeruzalem. En zo klinkt het hier nu in de Ebenezer kerk op Urk. Is dat niet te veel gevraagd, gemeente? Ik zeg het weer. Wat God eist, dat geeft hij in Christus. En Christus die geeft omdat hij het van zijn vader geleerd heeft. Zo broeders, als u van de week weer op huisbezoek mag gaan, dan mag u wijzen op Golgotha. Dan mag u wijzen op wat er in dat geopende graf ligt. Helemaal niets. De betaling op Golgotha heeft uitbetaald en het graf is leeg, omdat hij zit aan de rechterhand van de Vader. En daar mogen op wijzen en daar zijn de Vader en de Zoon bezig. Zo mag u de gemeente in, om het aan de harten van de gemeenteleden te leggen. En laat ik eindigen met het slot van Spurgeon die in een van zijn preken heeft gezegd. Heeft u de oprechte begeerte om gezond te worden? Laat mij u herinneren dat de plaats om de vervulling van die begeerte te verlangen aan de voet van het kruis op Golgotha is. Neem daar plaats. En hoop op de grote verlossing. Ja, op die grote verlossing. En dan zegt hij tegen de kinderen van God, is er reeds leven in u aanwezig? De stervende zaligmaker wil het doen toenemen. Plaats u aan de voet van het kruis waar de dierbare druppels van het bloed neervallen. Aanschouw het vloeien van zijn zielbevrijdend bloed en hoop en ja geloof dat hij dat bloed voor u gestort heeft. En ge zijt gered. Ga heen, gij die gezond wilt worden. Want Jezus Christus die zegt, ik wil. Wordt gereinigd. Gemeente, dan staan we toch stil. Onbegrijpelijk. Dit is toch niet te begrijpen? Of toch wel? Toch wel, denk ik. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O almachtige hemelse geneesheer, zou u de genezende kracht van het bloed van uw Heere Jezus in de gemeente doen laten uitvloeien, zodat uw volk en kinderen versterkt mag worden. En zij die u niet kennen en vrezen dat ze u mogen tegenkomen. O Heere, zoek hen op en laat hen zien dat ze niemand hebben, dat ze het zelf niet kunnen. Maar wilt u hen dan met uw goddelijke lessen over hen ontfermen? Dat onderwijs in de harten geven om het alleen van u te verwachten. Dat we dan leren, Heer. Ja, weer onze mond wijd open te doen voor uw aangezicht. En heel al onze nood, al onze pijn en verdriet bij u aan te klagen. Dat we u neerleren leggen. Zijn onze kinderen ons vaak nog tot beschaming. Kinderlijk kunnen ze het zingen, opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Wilt u het, de ouders, de grootouders, allen, Heer. Ook de jongeren die in een leeftijd dan komen dat ze zich schamen. Heer, laat ze dan maar op die verborgen plekken van hun slaapkamer dan maar dat leren uitzien. Niemand is te oud of te jong om die psalm te zingen en de vinger bij uw woord neer te leggen. Leer het de jongeren, die met zoveel gevoelens, met zoveel vragen door het leven gaan. En dat zij hun vragen bij u neer mogen leggen. Wees u met de kinderen en de jongeren als ze morgen weer naar school toe gaan. Geef hen wat nodig is. Geef hen moed en kracht om, ook als het moeilijk is, de dingen te doen. En ook die nood, als het moeilijk is, dat ze het bij u mogen neerleggen. Geeft u allen die in het onderwijs werkzaam mogen zijn, het lager onderwijs, het middelbaar onderwijs, de hogescholen, maar ook misschien in de academische wereld, Heren, geef moed en kracht. Want juist in de academische wereld, daar wordt het geloof zo vaak bestreden. Want het zijn de dingen die men niet ziet, maar de dingen die men hoopt. En weet, geef moed en kracht om dan ook getuigenis af te leggen voor wie u bent in het leven van een zondaar. Gedenk zo, Heren, de gemeente in de activiteiten die deze week worden gehouden, als de jongbeleidende leden bij elkaar komen, geeft u een goede avond. Schenkt u op de winteravond lezing ook uw zegen, dat daar ook het woord mag klinken. Geeft u dominee Van Walsum wat nodig is om dat woord aan de harten te leggen. En brengt u zo de gemeente volgende week zondag hier weer bijeen. Zegent u dan, dominee Van Heteren en dominee Kempenis. Als ze als dienaren van u uit mogen gaan. Dat ze het mogen verkondigen, dat u die zaligmaker bent, die zondaren zoeken. Die zondaren zoekt die verloren liggen. En dat er bij u nog doen aan is. O Heere, leg dat aan onze harten. Ga met ons als we van hier gaan. Geef u een goede avond. Wil u nog broeder Bezemer aan u opdragen? En nu aan de laatste fase van zijn studie bezig is, samen met zijn vrouw, sterk en samen. En geven ook een plaats straks in onze kerk. Dat zijn arbeid ook gezegend mag worden. We dragen hem en de zijne aan u op. Heer, ontfermt u zich, vergeef al het zondige wat is gedacht, gezegd, gedaan. Ook daarin, Heer, hebben we het zoenbloed van u, o Heer Jezus, zo nodig. O Heere, wilt u horen en verhoren. Niet om iets uit ons, maar doe het om uw eigen naams wil. Die heilige naam die gegeven is onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. Zaligheid ligt in hem, uw enige geboren zoon. Daarom komt u alle eer toe, o drie enige God. Om zijnentwil vragen we dit. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente, op Psalm 95, de versen 2 en 5. Psalm 92, vers 2 en 5. Gemeente, verheft uw harten tot God. En laten we nu we deze week zijn ingegaan de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.